Dit is een BNR podcast.
Ja, het is wel gek hoor. Dan ga ik naar Sparta Excelsior en zet de radio aan. En dan hoor ik onszelf brommen, Kees.
Ja, weet je, ik heb natuurlijk altijd teruggeluisterd wat ik zelf verteld heb.
Oh, nee, ik nog nooit.
Ik luister altijd terug, ook bij Thomas. Van, kwam het goed over? Was ik duidelijk? Ben ik iets vergeten?
Ja, maakt het heel serieus.
Echt een perfectionist.
Ja, nou. Ik heb altijd gewoon een half uur. Ja, ergens over de middag, nou, even kijken. Weet je, wat heb ik nou? Hoe kwam het over? Ja.
Robert heeft het vorige week voor het eerst teruggeluisterd. En toen hoorde hij zichzelf ineens allerlei dingen over zijn vrouw zeggen.
Nou, Kees vooral. Nee, ik dacht dat de microfoon nog niet aan stond in ons voorgesprekje. Zoals nu ook. Ja, dan zeggen we de meest gekke dingen. Want wij merken toch wel dat als de microfoon aanstaat, dan zijn wij toch wat gematigder, Kees. Zeker jij.
Gematigd?
Ja, dan ben je toch heel genuanceerd, Kees.
Ik ben altijd heel genuanceerd.
Ja. Soms nou, maar in de voorgesprek, als de microfoon nog niet aanstaat, dan ga je helemaal los.
Maar op lampje moet letten.
Oh, precies. Lampje is nu aan.
Het rode lampje is aan en dat betekent dat we begonnen zijn. Ja hoor, leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week, Robert was positief over de CPB-cijfers, tot hij Kees hoorde. En wat is eigenlijk belangrijker in de huizenmarkt? Locatie, locatie, locatie of misschien toch de waterstand? En ABN, die doet aan leeftijdsdiscriminatie. En ja, dat vinden onze grijze duiven hier natuurlijk echt geen goed idee. Robert heeft trillende neusvleugels en Kees heeft daar een ultieme oplossing voor. We introduceren een nieuwe rubriek. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week weer op scherpe en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en politiek beleid. Je snapt het al, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, of misschien toch wel trouwens, de moeite waard, absoluut.
Wat is de waarde van toekomstvoorspellingen als er geen aandacht is voor tegenvallers?
Zo, Kees.
Denk daar maar eens over na.
En ABN AMRO doet dan leeftijdsdiscriminatie.
Ter zake, heren.
Ja, Kees, welkom weer aan onze luisteraars. Het worden er iedere week maar meer en meer sinds we ook op de radio zitten. Iedere zaterdag om 5 uur, iedere zondag om 1 uur. Ja, onderwerp 1, Kees. Gisteren verscheen het CPB-rapport. En ja, ik was daar positief over gestemd, want de koopkracht gaat omhoog dit jaar, 2,7%. Nou, koopkracht omhoog leidt op meer consumentenbestedingen. Goed voor bedrijven, goed voor Antea.
Dat kan het leven toch makkelijk zijn, hè? Heerlijk.
Maar jij zal daar wel een mening over hebben, Kees.
Ik heb er wel mening over, ja. Want, nou ja, we hebben het dan over het Centraal Economisch Plan. Van het Centraal Planbureau, die net zoals een heleboel andere organisaties ook gewoon kijken van in dit geval van Nederland, want daar gaan ze natuurlijk over, wat gaat er de komende tijd in de Nederlandse economie gebeuren? Nou, wat jij al zegt, ja, zij constateren dus, niet verrassend, want we hebben het al vaker over gehad, dat de lonen behoorlijk stijgen, gunstig, dat de inflatie afneemt, ook gunstig. Nou, dat is natuurlijk jouw verhaal van meer koopkracht. Dus zij kunnen met enige zekerheid wel voorspellen dat het met de economie 2024 en 2025 wat beter gaat dan in 2023. Is niet zo moeilijk, want in 2023 was het heel matig, maar vooruitgang. Dat is een blijde boodschap, is ook waar. Ze hebben wel, waar zij het dan ook nog wel over hebben, is dat over het begrotingstekort. Dat is als het ware de boodschap van het CPB dit jaar aan de politici.
Ja.
Jongens, als we allemaal doorgaan met al die plannen die we gemaakt hebben en met de kosten daarvan die daarbij komen, dan gaat het begrotingstekort toch langzaam en zeker oplopen. Het is nu nog heel laag. Het gaat dus niet heel hoog worden, maar te hoog, gegeven alle internationale afspraken. Dus politici, kijk hier eens goed naar. En dat betekent gewoon dat er twee of drie smaken zijn. Of minder uit gaan geven dan gepland. Of meer incasseren dan gewend, of allebei. Want dat begrotingstekort is eigenlijk te groot. Nou, als je niet verder kijkt dan de neus lang is, is dit de boodschap. Maar er zijn natuurlijk mensen die wel verder kijken dan de neus lang is. Daar hoor ik dan bij. En we hebben het al vaker over gezegd, Robert. Je moet ook kijken waar ze het niet over hebben, maar wat er wel is. Nou, bijvoorbeeld, in de verwachtingen, als je gewoon kijkt naar de economische verwachtingen, is duidelijk dat de investeringen heel erg laag blijven. Heel erg laag. Maximaal 1-2% de komende jaren. Dat is geen economisch herstelverhaal, Robert. Daar hebben wij het hier ook al vaker over gehad. Waarom dat niet dan zo is. Speelt natuurlijk een belangrijke rol. Wat natuurlijk ook zich, waar ik denk dat ze onvoldoende rekening houden. Je kunt wel zeggen, we verhogen de lonen. Prima, we verhogen de prijzen. Maar dat betekent natuurlijk wel, dat weet je als ondernemer ook, dat zeer waarschijnlijk de prijs ook wel een keer omhoog gaan. Dus dat de inflatie laag blijft. Nu gaat die omlaag. Binnenkort gaat die laag blijft. Lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Dus ik denk dat de koopkracht, laten we zeggen in 1-2 jaar, hier een klein beetje onder druk komt te staan.
Want Kees, sluit dit aan op, vorige week had je het over het IMF-rapport.
Dat is ook een belangrijk punt. Het IMF heeft dus gekeken naar de Nederlandse economie. En die hadden een paar pijnpuntjes. Ja. De arbeidsmarkt, nou, daar heeft het CPB natuurlijk ook over, die is krap. Maar waar het CPB het niet over heeft, op de een of andere manier, dat is waar het IMF wel over begon, over die huizenmarkt, vastgoedmarkt en de mogelijke consequenties voor de banken. Geen woord. Dus ja, weet je wel, dan ben je toch al een beetje bezig met een goed nieuws show. Wat ze ook niet, waar ze ook geen woord over vuil maken, is geopolitieke ontwikkelingen. Het kan, en ook hier geldt voor, het kan allemaal goed aflopen. Dat kan ook een beetje tegenzitten. En dan krijgen we in één keer misschien weer een oliekrap. Dus zij zien, hè, want ze laten een aantal dingen weg die, als je erover nadenkt, eigenlijk negatief is. Alleen vooral negatief kunnen uitpakken voor de verwachtingen.
Je beschuldigt CPB toch niet van fake news zeker, Kees?
Nou, dat doe ik wel.
Oh.
Wat de CPB doet net alsof Nederland een stand-alone is. Dat Nederland geen banden met de rest van de wereld heeft. Lekker onder elkaar.
Terwijl wij juist een hele open economie hebben.
En ook gevoelig zijn voor dingen die in de buitenwereld gebruiken. En zij verwachten ook dat de lange rentebond de komende jaren heel laag blijft. Lijkt me ook stug. Dus ja, als jij gewoon een rapport schrijft waarin alle mogelijke tegenvallers niet genoemd worden, dan zou ik zeggen dat we praten over fake news. En wat is nou het allerergste? Het CPB bestaat natuurlijk al lang. En de afgelopen jaren, is op een gegeven moment een paar jaar geleden, is er een nieuwe directeur gekomen, die Haasnoot. En dat leek een man te zijn die de, want dit is natuurlijk echt 100% ambtelijk. Hè? Alleen ambtelijk. Niet eerlijk, niet open, ambtelijk. En die Haasnoot, die begon bij mij een beetje reputatie te krijgen van nou, wij vertellen ook als wat er tegen zit en wat er niet goed gaat. De luiken zijn dicht, we vertellen wat goed gaat, we geven dan een puntje en de rest laten we gewoon weg. Het heet dan officieel geen fake news, maar ik beschouw het wel als fake news. En jij mag je concentreren op dat goede nieuws, wat er ook is. Als je gewoon alle risico's weglaat, ja, weet je, dan neem ik jou niet al te serieus meer, eerlijk gezegd. Dat is wel pijnlijk natuurlijk voor zo'n organisatie als CPB.
Maar jij zegt, Kees, eigenlijk ze worden wat politiek gestuurd. Of gaat dat
weet je natuurlijk niet. Nee. In theorie natuurlijk niet. In theorie zijn het natuurlijk
onafhankelijk.
Zijn het onafhankelijke ambtelijke ondersteuning. En wat ze zeggen, Robert, is ook, dat is ook waar. Alleen als je nadenkt over waar ze het niet over hebben, of waar wat een beetje tussen de regels door wel te vinden is, dat geeft een totaal ander beeld. Dus dat geeft een beeld van, laten we zeggen, de toekomst er toch al anders uit kan komen te zien dan CPB, waar het CPB nu rekening mee houdt. Ja.
Ik zag ook nog wel een negatief dingetje, Kees. De omzet in de Nederlandse industrie in het vierde kwartaal daalde 9,4%.
Het CBS is dat er al.
De afgelopen 6 jaar slechts 1 keer een grotere daling. Dat was in het tweede kwartaal 2020, toen corona uitbrak. Toen was het een daling van 16%. Maar ik vond dit wel een heel negatief cijfer.
Robert, we kunnen Nederland als stand-alone zien, zoals het CBB doet. Maar jij bent ondernemer en andere mensen kijken ook om zich heen. In de rest van de wereld, in ons omringende landen, gaat het om allerlei redenen. We hoeven alleen maar naar Duitsland te kijken, belangrijke handelspartner. Dan gaat het gewoon, het gaat niet slecht, nog niet, maar het gaat niet goed. Frankrijk, Engeland, dus in ons omveld zit het gewoon tegen. Op allerlei manieren, de politiek, niet alleen economisch, maar ook in termen van politiek. En als er politiek veel onrust is, nou Robert, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een beetje op onze handen zitten. Dus die hele economische groei, dat staat onder druk, de onzekerheden hem toe. En de ondernemers, hoe je het draait of keert, die houden dat natuurlijk zwaar en sterk in de gaten.
Ja.
Moet je er veel over hebben, zou ik zeggen, als je plannen maakt. Ja. Dus dat ik, min 9 is wel veel, maar ik sta er totaal, en jij ook niet, we staan er totaal niet van te kijken dat die omzetten en al die dingen onder druk staan.
Ja. Nou, ik merk die onzekerheid ook in de activiteiten van Antea. De fusie- en overnamemarkt is heel flauw. En als ik afgelopen weken, om dat op gang te brengen, praten wij dan heel veel met fusie- en overnameadviseurs, waar die dealflow vandaan moet komen. En daar hoor je bijna overal hetzelfde geluid. Ondernemers zijn in afwachting van betere tijden, zijn onzeker, vinden het klimaat niet geweldig en zeggen, ik vind het nu niet het moment om een onderneming te verkopen. Bereid het maar voor. En als we dan wat positieve signalen krijgen en ja, het gebrek aan daadkracht in de politiek speelt daar ook wel, denk ik, een rol mee. Dan gaan we wel naar buiten en dan gaan we onze onderneming te koop zetten. Maar nu niet.
Grote besluiten worden uitgesteld. Hè? Ja, dat is een belangrijke rol.
Zeker.
Nou ja, laten we zo, het is jammer van het CPB. Het is zwaar op de goede weg in mijn beleving, maar het zijn dus droefsnoetjes geworden. Maar Robert, we komen aan de vraag van de week. En die is specifiek aan jou gericht.
Oh.
Aan Ronald. En die zegt van, jongens, jullie hebben het, hij adresseert ons beiden. Jullie hebben het al een aantal weken, hebben we het een paar keer gesproken over het ondernemersklimaat. Dat onder druk staat. En de vraag aan jou, Robert. Je bent dan wel een trouw VVD-lid. Maar Robert, de VVD is al 12 jaar in de regering. En al 12 jaar verslechtert het ondernemersklimaat. Ja, hoe kun jij in godsnaam nog VVD-stemmer blijven als je gewoon dit ziet gebeuren? Waarom ben je VVD-stemmer? Want de VVD heeft gewoon meegewerkt aan al die maatregelen. Ze hebben nooit nee gezegd.
Ja, het ging vooral om de vermindering van de regeldruk, dacht ik dat Ronald op hintte.
Ja, dat is een breed terrein, hè?
Ja, nee, zeker. Nou ja, het gevaar is dat ik hier als de woordvoerder van de VVD wordt gezien. Robert de Boek streepje Thorbecker is. Een soort Thorbecker nazaat, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik moet Ronald gelijk geven. Ja, 12 jaar VVD. En we horen ieder kabinet horen we zeggen.
Precies.
Regeldruk voor ondernemers moet omlaag. Prioriteit nummer 1. En het is nog nooit minder geworden. Het wordt alleen maar meer. En het nadeel van al die regels is, er vindt nooit een evaluatie plaats. Wat is de zin van deze regel? Een regel die eenmaal is ingevoerd, wordt nagenoeg nooit meer afgeschaft. En de VVD heeft daar aan bijgedragen. En dan kan ik makkelijk verweren van we hebben een coalitie en we moeten compromissen sluiten. Ja, Ronald heeft gelijk. Ook onder 12 jaar VVD is die regeldruk niet afgenomen. Ik zeg altijd zonder welvaart geen welzijn. De nadruk heeft de afgelopen 12 jaar vooral op welzijn gelegen. En niet zozeer op welvaart. Tegelijkertijd zeg ik, van alle politieke partijen die er zijn, is de VVD dan nog de meest ondernemersvriendelijke. Ik ging naar dat congres, zoals je weet. Kennismaking met 5. Jij zegt trouw VVD-lid. Ja, de Boek is 2 maanden lid. Dus trouw, dat valt mee. Ik ben nog steeds lid na die 2 maanden. Dus in zoverre ben ik trouw. Maar ik maakte daar kennis met 5 en met mij een aantal anderen in een wat kleiner zaaltje. Met 5 nieuwe Kamerleden. En daar hoor je 3 van de 5 zeggen, wat is mijn prioriteit voor de komende jaren? En van onze fractie, vermindering van de regeldruk.
Dan heb ik een vraag voor jou. De fractie bestaat nu uit 24 mensen.
Ja.
Hoeveel van die mensen hebben een bedrijfsachtergrond of een zakelijk achtergrond? En weet je dat toevallig? Of zijn er nou toevallig die 2-3 mensen die je bent tegengekomen die nieuw in de fractie
komen? Nou, 1 van die 5 was tot voor kort bakker.
Ja, maar goed, van de 24.
Nou, van de 24 denk ik, maar dat geldt voor de hele Kamer.
Als je het breder
ziet, er zijn heel weinig mensen met een ondernemersachtergrond. En hoe komt dat? Ja, alleen als je naar de beloning kijkt. Ja, als jij een onderneming hebt, vind je het dan leuk om in die kamer te gaan zitten? Je hebt geen idee wat je voor elkaar kan krijgen. Je weet niet, kom ik in de regering of zit ik 4 jaar lang te schrijven in die oppositiebankjes?
Maar wel klagen, dat is niet doen wat je wil. Dat is dan eigenlijk wel een tegenstelling. Je wil klagen, hè? Wij klagen er ook over. We klagen over de regeldruk. Maar blijkbaar zijn dan onvoldoende mensen bereid om te zeggen, daar gaan wij proberen wat aan te doen. En blijkbaar is het aandacht in de Tweede Kamer verschoven naar welzijn, wat je natuurlijk terecht opmerkt. En welvaart, die komt gewoon.
Nou ja, we hopen toch dat door deze podcast, Kees, maar ook doordat heel veel ondernemers, vorige week hadden we het over dat onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW. Ik denk dat dat de reden is dat ondernemers dat ook aangeven als een van de grootste ergernissen en zorgen, de regeldruk. Ja, en dat je toch op die manier hoopt, en je ziet het ook in de pers, bijna ieder interview van een CEO met een grote onderneming gaat hierover. Dus daarmee hoop je dan toch dat er wel wat aan gaat gebeuren.
Maar in de Tweede Kamer, weet je wel, daar wat dan heet, luisteren we naar de kiezers. En de kiezers hebben vooral belangstelling voor welzijn, in welke vorm dan ook. Dus het is op zich niet zo gek dat Kamerleden heel veel aandacht hebben voor het welzijn en weinig voor de welvaart. Want er zijn ook een paar mensen die praten over de welvaart. Maar de meerderheid van de kiezers praat over welzijn. Dus ja,
Nou ja, het nadeel van ondernemers electoraal gezien is dat het natuurlijk een kleine groep is, Kees. Dus ja,
maar ze doen er ook niet veel aan. Aan publiciteit en opwinding.
Wat ik net zeg met die voorbeelden. Ja, dat neemt wel toe. Maar dan nog, ja, kijk een politici, populistisch als ze zijn. Wie is mijn doelgroep?
Ja, de meerderheid.
En ja, waar kan ik mijn stemmen vandaan halen? Ja, ondernemers en vermogende particulieren. Ja, die straks het pinautomaat natuurlijk van alle tekorten die alleen maar gaan oplopen. Die hebben electoraal weinig te winnen.
Laten we vanuit gaan dat onze luisteraars niet allemaal ondernemers zijn. Maar ook gewoon een heleboel mensen die graag willen dat het goed gaat met de wereld van welzijn. We kunnen wel een rubriekje beginnen met de regel van de week. Elke week komen er een paar nieuwe regels naar buiten waar wij ons ontzettend over opwinden. En waarbij we proberen duidelijk te gaan maken van jongens, hoe erg is het nou eigenlijk? Want de twee mannetjes die zitten al een beetje te mopperen en te kreunen. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Volgens mij heb jij een paar leuke voorbeelden gevonden.
Ja, ik heb zeker een paar leuke voorbeelden, Kees. Daarmee komen we op onderwerp 2. Ja. En ik heb het al eerder genoemd. Ja, de CO2-registratie voor werknemers. Als jij een bedrijf hebt van minimaal 100 mensen, nou dat is dus relatief weinig, er zijn heel veel bedrijven met minimaal 100 mensen, dan moet je vanaf 1 juli de CO2-uitstoot in kaart gaan brengen van het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van al je personeelsleden.
Luisteraars, nu hebben we u, dan kreeg u een eerste idee van hoe uitzinnig de regelgeving is. Maar ga verder.
Nou, het nadeel daarvan is, dat geeft heel veel administratieve ballast. Ja, milieumensen zeggen de effecten hiervan zijn heel beperkt. De effecten van elektrisch gaan rijden, biobrandstoffen is veel groter dan hiervan. En als liberaal ja, krijg ik dan toch daar trillende neusvleugels van. Want wat zal het effect hiervan zijn? Wat zal de volgende stap zijn? Ja, dat we natuurlijk een maximering krijgen. Meneer De Boek, u hebt een bedrijf met 102 werknemers. We hebben uw rapportages gezien. De uitstoot is meer dan X. Dus wilt u even aan uw personeel gaan zeggen dat ze niet meer met de auto mogen komen? Dat zal het vervolg hiervan zijn. Nou, dat soort ja, betutteling, dat gaat mij veel te ver. Dit is een opmaat naar maximering. Dus dat was voorbeeld 1.
Maar volgens mij kan het nog beter, of niet?
Ja,
het kan nog beter. Het kan nog gekker.
In die regelgeving past natuurlijk ook het hele gedoe. Banken en witwascontrole en noem maar op. Daar zag ik een mooie. Een klant van mij stuurde mij een brief die had ontvangen. Die man is private banking klant. Om een idee te geven. Die heeft een rekening bij ABN AMRO waar over het algemeen een saldo tussen een paar ton en een miljoen op staat. Die man die handelt wel eens wat in pandjes. Dus dan is het wat meer, dan is het wat minder. En die wordt binnenkort 70. En die kreeg een brief. Wij sturen altijd onze Antea-klanten dan een verjaardagskaart. Maar bij ABN AMRO niet. Dan krijg je een brief. Meneer, u wordt binnenkort 70. U heeft nu het recht om rood te staan €1150. Dat gaan wij in 10 jaar tijd terugbrengen naar €1000. Maximale stand dat u erop mag staan.
Herhaal het even.
Dus iemand staat.
Vermogend iemand
heeft een rekening bij private banking. Als die overlijdt, gemiddelde leeftijd dat Nederlandse man overlijdt is overigens 83. Dus als je 70 wordt, dan is dat niet heel kort in beeld. Maar misschien dat ABN AMRO daarvoor bang is, dan heb je nog altijd erfgenamen die dat geld krijgen en dan ook wel een overstand van 1150. Nou, die heeft 1150 dat hij rood mag staan. Dat wordt de komende 10 jaar €1,25 per maand teruggebracht, zodanig dat hij over 10 jaar €1000 rood staat. Nou, en in diezelfde week geeft ABN AMRO miljoenen uit aan dat tennistoernootje. Ik was er toevallig zondag. Ik hoopte Swaak nog even hier te kunnen spreken. Maar die was continu in gesprek met belangrijke mensen. Van wat is hier de ratio van? Hiermee jaag je klanten de deur uit. Averechtseffect. Risicobeheersing kan ik me niet voorstellen. Want breng het dan terug naar nul.
Onzin. Maar wat denk je dat de rol van de Nederlandse bank hierin is?
Nou, dat zou kunnen. Dat misschien
ja, gaat ABN. Luister, de ABN kan het niet zelf bedacht hebben. Dat bestaat niet.
Ja, maar ik.
Dan moet je er gewoon mee stoppen.
Ik hoorde
dan
wel.
Dan hoor je gewoon te stoppen als bank.
Ik had iemand gezegd: zoek even, probeer uit te zoeken. Het is niet. Niemand heeft gezien dat het bij andere banken ook zo'n brief wordt gestuurd. Dus het lijkt erop alsof ABN AMRO hier de enige is.
Er is iemand bij de ABN AMRO die nog extreem veel roomser is dan Klaas Knot.
Ja.
Dat is onmogelijk.
En aan leeftijdsdiscriminatie en doet. Want ja, als 70-jarige word ik gediscrimineerd. Ik mag geen overstand hebben. En een 69-jarige wel.
Ik had het net over die investeringen. En jij zei, we hebben toch, hadden het even over. Ja, het klimaat om te investeren is niet goed. Maar de banken maken het ook onprettig om te investeren. Natuurlijk. Je hebt altijd gezeik. Als jij wil investeren. En jij haalt ergens je haalt 10 euro uit kracht staan. Dan heb jij een serieus probleem. Hè?
Zeker.
En dat is Klaas Knot, komt zoiets.
Ik zag van de week nog iets van de banken. Kees, heb je misschien ook wel gelezen. Woningbezitters. Die hebben niet alleen maar een energielabel nodig.
Een klimaatlabel.
Die hebben vanaf nu ook een klimaatlabel nodig. Als het aan de banken ligt. Want je moet als koper van een woning weten. Wat is de kans dat mijn woning onder water komt te staan? Of te droog, dat het grondpeil.
Ik heb even gekeken. Wat is echt fascinerend. Op dit moment staat 26% van Nederland onder water. Nee, ligt onder de zeespiegel. 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel. Daar wonen meer dan 4 miljoen mensen.
Waaronder meneer De Boek.
Ik heb geen idee hoe dat... Dus dat idee van ABN AMRO. Wat is de historie van Nederland? Dat is als het ware de omgang met hoogwater. Als je een kaart kijkt van het jaar 1500 en je kijkt de kaart van nu. Toen was er heel veel water, nu is er gewoon land. Dus op de een of andere manier zijn wij in staat geweest, onze voorouders en de voorouders en de voorouders, om gewoon zich prima te handhaven in hele natte omstandigheden.
Behalve in Limburg dan.
Ja, maar dat had een andere oorzaak. Ja. Zelfs Nieuwekerk aan IJssel ligt, geloof ik, 7 meter onder NAP.
Ja.
Dus wat is nou het idee? Waarom zouden we, wat al 500 jaar goed gaat, de strijd tegen het water met grote successen, we zijn een wereldspeler in beheersen van water, zouden we nou de komende 80 jaar misgaan, dat we dat niet meer kunnen. Dat we hier grote dijkdoorbraken krijgen. Ik woon op 1 hoog. Nou, ik krijg nog net natte voeten, weet je. Want ik woon ook in een polder, want alle polders liggen onder water. Dus wat bezielt die mensen om met dit idee te komen?
Nou ja, en het gaat weer natuurlijk tot enorme bureaucratie leiden. Weer bureautjes stieren. Misschien dat de bank het zelf wel gaat regelen. Of een bureautje oprichten waar je behalve energielabel nu ook een klimaatlabel kan krijgen.
Maar wat is nou, Robert, wat is de allerbelangrijkste factor in het kopen van een huis?
Locatie. Locatie. Locatie.
Locatie. Ja, hè? Want voor hetzelfde huis in Twente betaal je bij wijze van spreken 2.500 per vierkante meter. En in Amsterdam 7 of 8. Nou, dus je kunt wel zeggen, Misschien gaat de waterspiegel een centimeter omhoog of wordt het 2 graden warmer. Maar dat maakt in de keuze van een huis natuurlijk geen enkel verschil. Dus en dat notabene, dat rapport is gepresenteerd door de top-economen van ABN AMRO en ING. Ja, die meisjes moeten echt ontslag nemen hoor. Want die maken zichzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt.
Waren het meisjes?
Dat waren meisjes, ja. Inderdaad.
Wij hebben ook van alles verstand, hè, Kees. Zelfs van vastgoed. We zijn echt alle markten thuis.
Robert, als je gewoon in Nederland staan, gewoon 8 miljoen huizen. En iedereen die ooit met een huis te maken heeft, heeft willen kopen, die kent de quote locatie, locatie, locatie. En niet de quote water, water, water. Nee. Dat speelt geen enkele rol. Dat gaat ook geen enkele rol spelen.
Nou, ik ben blij dat ik een beetje een hoog huis heb, Kees. Kan ik altijd op de tweede verdieping gaan zitten om droge voeten te houden.
Ja, dat gaat een klimaatlabel, jongen. En mijn punt is nog veel belangrijker. Waarom mogen huizen niet gewoon slecht zijn? En dan zijn ze ook wel goedkoper waarschijnlijk. Maar waarom moeten alle huizen heel mooi zijn en energiezuinig? Ik denk dat heel veel mensen gewoon een goedkoop huis willen willen. Best een goedkoop huis willen kopen. Dat is niet zo goed, dat weten ze. Maar dan hebben ze geld over voor andere dingen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of een auto te kopen. Waarom moet iedereen in het gereel van een mooi, energiezuinig, veilig, god weet wat voor huis, wat duur is?
En de Bijlmer willen ook sommige mensen wonen, Kees.
Er wonen gewoon 80.000 mensen. Nee, maar het punt met het hele idee dat nooit geaccepteerd wordt dat mensen klein willen wonen. Misschien niet zo goed, maar wel goedkoop. Om andere dingen te doen.
Maar daar kies je dan zelf voor.
En maar daar moet je voor kunnen kiezen. Maar ja, dat kan niet meer, want jouw huis moet zoveel labels hebben. Het wordt allemaal duur. Het moet zo groot zijn, wordt het ook nog weer duurder. Het wordt zo mooi zijn, wordt ook weer duurder. Wanneer kunnen mensen gewoon simpel en eenvoudig. En ik accepteer gewoon, ik heb het misschien wel een beetje koud. Nou, dat geeft
misschien
niet.
Zo'n puntenstelsel, Kees, als we voor huurders hebben, dat we dat ook voor koopwoningen, waar alles in verwerkt wordt, energiezuinig, locatie, groot, luxe afgewerkt.
Maar dan krijg je nog steeds het verhaal dat huis bij wijze van spreken een huis heeft 1000 punten in Twente. Dat is huis is extreem veel voordeliger dan hetzelfde huis met 1000 punten in Amsterdam. Want we willen in Amsterdam wonen. Of locatie. Het is allemaal, weet je wel, wat jij zegt, Robert. Die bankjongen die moet zichzelf opheffen. Die moet er gewoon weer stoppen.
Daarom zou dat eigen woningforfait ook regionaal bepaald moeten worden, Kees. En die bosvilla tax, als jij die grens lag ooit bij 1 miljoen, dat ligt nu iets hoger. Maar of je 1 miljoen, een huis met een waarde van 1 miljoen in Amsterdam hebt op in Twente. In Twente woon je dan in een kasteel. Ja. In Amsterdam woon je in een doorzoomwoning.
Ja.
Nou ja, dus misschien zou dat ook wel een idee zijn.
Ja,
dat wordt heel te ingewikkeld.
Dan moeten de dames namen in Geesem maar eens over gaan buigen. Hebben ze weer wat te doen.
Hebben we nou zojuist de huizencrisis opgelost?
Nee,
gewoon goedkope huisjes. Ja. Niet zo moeilijk doen. We zijn zo weer bij je terug hoor, na een korte break. En dan moeten we het echt hebben over het cancelen van de Tweede Kamervoorzitter. Want dat maakt Kees echt woest.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Fijn dat je weer luistert en terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. Met eenduidig beleid en altijd dezelfde stokpaardjes. Oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks een lichtpuntje, echt waar het komt eraan. Maar eerst, waar hebben jullie aan geërgerd deze week, heren?
Ja, Robert, want het is natuurlijk, we moeten het tweede deel van de show weer een beetje op gang komen. Dus dan beginnen we gewoon met iets om de stemming alvast neer te zetten. Ergernis van de week.
Ja, de vaste rubriek. Ja.
Ik hoop dat het een goed verhaal is, want de luisteraars moeten er even inkomen natuurlijk.
Ja, nee, de ergernis van de week. Altijd moeilijk om een keuze te maken. Maar ik zat vrijdagavond voor de televisie te kijken naar, ik woon in Den Haag. Ik zat te kijken naar TV West. Ook het lokaal nieuws moet je volgen als podcastmaker. Alles voor deze podcast.
Ja, zeker.
Dus ik kijk naar TV West en wat zie ik? Uitgebrande stadsbussen, uitgebrande politieauto's, personenauto's in de brand. Nou, het leek Gaza wel. Ik dacht van, joh, wat moet TV West in Gaza? Is er misschien een Palestijn met een Haagse achtergrond of zo waar een reportage over gemaakt wordt? Maar nee, ik keek door en het bleek Eritreërs te zijn.
Oh, ja.
Die nogal huis hielden. En ja, ik dacht, joh, wat hebben die mensen? Hebben ze honger? Moeten ze buiten slapen? Is dit een demonstratie tegen de gemeente of tegen de regering? Nee, het bleek Eritreërs onderling te zijn. Voorstanders van het Eritreese regime en tegenstanders. Nou, die gingen met elkaar nogal heftig op de vuist. En daar moesten publieke eigendommen die ik net noemde en particuliere eigendommen als personenauto's moesten het onderspit delven. Dus ja, onderlinge Eritreërs die in Nederland huis gaan houden. Ja, dan vraag ik me af, hoe kan het nou zijn dat beide groepen asiel hebben gekregen? Ja, kijk, je krijgt asiel als je onveilig bent in je land. Ja, je bent onveilig omdat je tegen het regime bent. Maar waarom zijn die voorstanders van dat regime dan in Nederland?
Ik heb het even gekeken.
Ja.
Maar er zijn al mensen uit Eritrea die al heel erg lang hier wonen. En dus toen er een ander regime was, toen zijn die mensen naar Nederland gekomen. Die zijn hier een verblijfsvergunning gekregen of een Nederlands paspoort. Jaren later is Ethiopië het regime veranderd. En nu zijn er dus andere tegenstanders van dat regime die ook in Nederland terecht zijn gekomen. En dus de oude Eritreërs, die zijn nou als het ware voor dit regime. En de nieuwe Eritreërs, die zijn nu tegen dit regime.
Maar daar is een oplossing voor, Kees. Het fenomeen tijdelijke verblijfsvergunning. Kun je niet
bestaat
zeggen,
bestaat dat?
Nee, dat bestaat niet, maar dat is het probleem. Ja. We maken een beoordeling op moment A. Iemand komt hier, wordt vervolgd in Eritrea omdat hij tegen het regime is. Dan krijgt hij
dat op dat moment is.
Op dat moment, nou ja, dat is moment A. Dan krijgt hij hier een verblijfsvergunning. Over een jaar is daar een ander regime. Is het daar dus juist veilig voor deze mensen?
Ja.
Waarom kunnen we dan niet na een jaar zeggen, joh, jouw verblijfsvergunning was tijdelijk. Er is nu weer een veilige situatie in jouw thuisland. Nou, het begrip thuisland is misschien niet helemaal, maar het land van herkomst. En ja, jij kan weer terug, want het is veilig voor je. En dan zijn de Eritreërs welkom die op dat moment tegen dat regime daar zijn en daar worden vervolgd.
Nou, ik weet niet, Robert, dat is natuurlijk een andere factor. In hoeverre hebben die mensen ook Nederlandse paspoorten gekregen?
Nou ja,
als je eenmaal een Nederlands paspoort hebt, dan kun je niet meer uitgezet worden.
Nee, dus maar
ik weet niet in hoeverre die eerste generatie Eritreërs in de loop van de tijd, behalve een verblijfsvergunning, ook een Nederlands paspoort hebben gekregen.
Ja, maar goed,
dan kun je ze niet uitzetten natuurlijk.
Iets wat je in het verleden hebt gedaan, Kees, dit kan misschien aanleiding zijn om die regelgeving te veranderen. Ja, en ook zo'n paspoort zou je ook tijdelijk
kunnen verstrekken. En wat je natuurlijk ook kunt krijgen, weet je, met die verblijfsvergunning. Als je op een gegeven moment een paar jaar hier bent en je bent wel geïntegreerd, en je hebt bij wijze van spreken vrouwen en kinderen zitten op school die werken, dan moeten we dan ook nog zeggen.
Nou ja, ben ik met je eens. Je zou daar een maximale termijn, als jij hier 10 jaar woont of 5 jaar of whatever je kiest. Maar dat er een herevaluatiemoment is, dat lijkt me logisch. Net zo goed als dat bijvoorbeeld, daar verbaas ik me ook wel eens over, in mijn omgeving, nou is het gevaar NS4 om daar conclusies aan te verbinden, maar WAO, herkeuringen bij WAO.
Ja.
Nou, doet zich ook nauwelijks voor. Je hebt een WAO-uitkering. Je hebt een beoordeling op moment A. Nou, word je dan over 3 jaar nog eens gevraagd van, joh, hoe staat het ermee? Kun je misschien wel werken? Nou, ik ben het even nagegaan.
Ja.
Is er een herbeoordeling bij WAO-uitkeringen? Ja, dat is er. Redenen voor een herbeoordeling zijn: u geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verbeterd. B, u geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verslechterd. U gaat werken of u gaat substantieel meer verdienen. Dus het initiatief moet uitgaan van de WAO-uitkeringsgerechtigden. En dus niet van het UWV. Ook daar zou je, denk ik, net zo goed als bij een verblijfsvergunning kunnen zeggen, want joh, wij gaan standaard inbouwen na 1 jaar of na 2 jaar. We gaan bekijken hoe de situatie
ik
op
dat moment is. Ik weet wel met het UWV, dat die herkeuringsartsen, dat er op een gegeven moment sprake was dat er een enorme achterstand was in beoordelingen. En dus de UWV, die zijn er verantwoordelijk voor, die waren op geen enkele manier in staat om ervoor te zorgen dat datgene wat wettelijk opgedragen werd ook uit te voeren. Dus die heel veel mensen ook een beetje door de mazen van de UWV heen gesleept, omdat de UWV gewoon, ja, er geen mensen. En die deed ook niet veel moeite om aan mensen te komen, dus dat heeft ook heel veel mensen
Dat is misschien de reden dat we gezegd hebben, met z'n allen alleen nog een herkeuring als het initiatief
de overheid, de uitvoeringsorganisatie die daarvoor verantwoordelijk was, die heeft de bal wel laten vallen.
Ja.
Vrij lang en vrij groot.
Hoe ziet een herbeoordeling eruit? Nou, dan denk je, dan moet je op een loopband gaan staan, dan moet je fietsen of moet je ga eens een dag even ergens stage lopen en kijken hoe dat bevalt. Nee, de beoordeling bestaat uit 2 delen. Eerst heeft u een gesprek met een verzekeringsarts en daarna met een arbeidsdeskundige. Dus 2 gesprekjes en dan is de herbeoordeling.
Nou ja, maar die gesprekken zijn heel vaak niet geweest.
Nee, dat
komt er ook bij. Ja, dat is fascinerend.
Maar goed, we gaan. Ja. Dit was mijn ergernis.
Het punt is: leven de diversiteit, toch?
Huh? Zeker, ja. Den Haag
is goed, hè? Toch?
Jouw ergernis, Kees.
Ja, dat is wel een pijnlijk verhaal. Het is een beetje een lokaal verhaal, want het Parool, Amsterdamse krant, die voor de rest buiten Amsterdam niemand kent. Maar het is een voormalige verzetskrant. Die is opgericht in de Tweede Wereldoorlog door mensen die op een gegeven moment het begin van het verzet, dat is ook wel een beetje het Parool geweest in Amsterdam. Nou, daarin stond een ingezonden brief. Dan zou je zeggen, zo wat. Maar die ingezonden brief, die was een van de dwaallichtje opgeschreven. Binnenkort, one of these days, krijgen we de herdenking van de februari-staking.
Bij de dokwerker.
Bij de dokwerker. Ja. En die meneer of die mevrouw, ik weet het niet eens, of hij of het of hen, waarschijnlijk is een hen geweest. Die schreef met die herdenking dat de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, eigenlijk niet welkom moest zijn op die herdenking.
En waarom niet?
PVV natuurlijk.
Oh.
Dus nou, die brief is ingestuurd en is ook geplaatst. Dus het Parool, voormalige verzetskrant, plaatst een brief waarin gevraagd wordt om de uitnodiging van Martin Bosma in te trekken, zodat hij niet bij de herdenking van die bijeenkomst kan zijn.
Democratisch gekozen parlementariër.
De voorzitter van de Tweede Kamer.
Nee,
maar
ja.
Punt is, wat bezielt het Parool om die brief te plaatsen? Kijk, al die mensen schrijven brieven. Maar je hebt toch een redactie die zegt van, nou, laten we dit met onze historie, laten we dit gewoon niet doen. Dit zit, Het is maar klein, het is een mini-relletje op Amsterdams niveau natuurlijk. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer, zou ik zeggen, die moet gewoon overal welkom zijn. Maar ook echt overal, als Martin Bosma zegt, ik wil naar een bijeenkomst doen, dan wordt oké, meneer Bosma, stoel op de eerste rij, stoel aan tafel. U bent welkom, want u bent de voorzitter van het bewaken van de democratie. Dus het parool, dat hen het niet begrijpt, dat is nog tot daar aan toe. Maar het parool, daar zou je toch van moeten zeggen, jongens, weet je wel, die brief plaatsen we niet. Het is een relletje in een borrelglaasje, daar gaat het allemaal om. Maar zo'n krant zet toch een beetje de toon. De parool is gewoon de bijbel van de woke samenleving in Amsterdam.
Nou ja, dat is het misschien, Kees. Dat het parool kijkt, wat is mijn doelgroep? Ja, het is de krant van...
De doelgroep,
het is de krant voor wakker Woke City. En de doelgroep zijn Woke City meisjes van BNN Vara. Je weet nog wel, dat is die omroep waar ze een dag na de verkiezingen knuffelsessies gingen houden om het leed van de verkiezingsuitslag met elkaar te delen.
Zelfs dat. En als je gewoon gaat plaatsen dat de voorzitter van de Tweede Kamer ergens niet welkom is. Ja, dat is toch wel vrij tragisch, hè? Toch?
Zeker. Nou, we gaan het zien of hij erbij is, Kees.
Anyway.
Onderwerp 3.
Ja, ik, zoals je weet lees ik wel eens een buitenlandse krant. Ik heb zelf een abonnement op de Wall Street Journal. En ik kwam deze week in ieder geval één verhaal tegen. Want ik dacht, dat moet ik toch zeker tegen Robert aanleggen. Dat ging over de mentaliteit, de werkethos van jongere werknemers. Laten we zeggen van 20 tot 35. In de Wall Street Journal stond wat groot artikel geschreven over het feit dat een heleboel bedrijfsleiders, managers zeggen, ja, jongeren... Wij beginnen wel twijfels te krijgen over hun werkethos. Part-time, altijd excuses zoeken. Alles is belangrijker dan werk. Wat hebben we nog meer? Nou, er moeten faciliteiten zijn op het werk.
Balans, privé-werk.
Allemaal prima natuurlijk. Maar laten we zeggen, enigszins in tegenstrijd met datgene wat er 30, 40 jaar geleden gebruikelijk was. En die managers klaagden er ook wel over. Ja, hoe moet dat verder? Wat betekent dat voor het bedrijfsleven? Amerikaans verhaal. Dus ik denk, nou, dat lijkt me nou een mooi verhaal van Robert. Die heeft belang in allerlei bedrijven. Herkent hij dit? Is dat in Nederland ook zo? Dat arbeidsethos van met name onder de 35, ja, dat die serieus anders is dan die van de mensen boven de 50.
Ja, typisch Waldorf en Stedtler verhaal dit, Kees. Ja, past heel goed. Maar ja, ik herken het wel. We hebben bij Onthea 16 bedrijven. Ja, en daar zien we breed dat jongeren nauwelijks nog fulltime willen werken. Ik was gisteren toevallig bij een participant, een man die bij ons in 9 fondsen deelneemt, op leeftijd. Heeft een groot reisbureau gehad, een assurantiekantoor. En zegt van, ja, ik heb 10 kleinkinderen. Van die 10 werkt er geen één meer dan 4 dagen in de week. Ja, en die man zegt, joh, ik en mijn vrouw, we werkten vroeger, toen wij het bedrijf nog hadden, 6 dagen in de week. En deden de administratie op zondag.
Goed, dat verhaal van die Amerikanen is dus wel van... Niet alleen minder werken, dan kunnen we gewoon meer mensen aannemen. Ook makkelijker. Snelle excuses, ziek, niet opkomen dagen, andere dingen. Ja. Weet je wel. Nou, het is niet zozeer het minder werken, maar ook het werk op zich.
Nou, daar had ik van de week een goed voorbeeld van. We hebben bij Antea, als er nog gegadigden zijn, we hebben een vacature voor een secretaresse.
Ja, dat is advertentie.
Ja, zeker. Zeker.
Dit wordt eruit gesneden. André, technicus, dit mag niet worden opgenomen.
Maar goed, we hadden een sollicitant, meisje van 28. Heel veel sollicitanten zijn er niet, want ook daar hebben we natuurlijk de krapte van de arbeidsmarkt mee te maken. Het was een tweede gesprek. Ik had een eerste gesprek met haar gehad. Mijn collega Pieter en onze andere secretaresse Yvonne, die zouden met haar praten. En ze zou om 14:15 komen. Ik had een afspraak buiten de deur, kom om 3:30 binnen. En ik zeg, hoe was het met dat meisje? Nou ja, het was wel een heel kort gesprek. Ik zeg, ja, dat blijkt. Ja, inderdaad kort, want het is nu 3:15. Nou, ze is helemaal niet geweest. Oh, ze is niet geweest? Oh, nou, misschien heb ik een verkeerde datum of tijdstip in mijn mail gezet. Dus ik kijk mijn mail. Nee, daar stond wel goede datum. Dus ik bel het bureau, want dit loopt via een bureau. Ja, ze belde. Het kwam toch niet zo goed uit. Of ik heb er gebeld waar ze gebleven is. En het kwam niet zo goed uit, want ik had een privéafspraak, maar ze is nog steeds geïnteresseerd. En volgende week woensdag kan ze wel. Ja, dit is iets, Kees, dat maakten wij 30 jaar geleden niet mee. Overigens wil ik niet, als ik naar mijn dochter bijvoorbeeld kijk,
Ja, die heeft wel wat arbeidsethos. Ja,
die werkt keihard.
Werkt keihard. 5 dagen in de week en een enorme bikkel. Dus er zijn uitzonderingen, maar in zijn algemeenheid, ieder interview gaat het over de work-life balance. Alsof werken geen leven is. Hè? Ik begrijp die splitsing ook niet zo. Work-life balance, ja. Werken is naar mijn mening onderdeel van het leven. En wat mij betreft een heel leuk onderdeel van het leven. Maar ja, het is iets waar we... Ja, ik herken dat wel. Dus, en hoe je dat moet gaan veranderen. Want ja, wij zijn natuurlijk altijd van de oplossingen. Kees, ja, ik denk dat dit... Hier zou ik niet 1, 2, 3 een oplossing voor weten. Maar jij ongetwijfeld wel.
Nee, ook niet. In Amerika heet dat quiet quitting. Je bent er wel, maar je loopt er kantjes ervan af. Quiet quitting. Dat was eigenlijk de aanleiding voor het artikel. Dat schijnt breder vaker voor te komen dan je denkt gewoon, joh. Ja. En, nou, als we het toch over arbeidsmarkt hebben, ik kwam nog een ander artikel tegen, ook in de Wall Street Journal. Het ging over opleidingsniveau en werk naar je opleiding. En ook in de VS is natuurlijk al lang door, is lang het beleid geweest. Ga een hogere opleiding doen, ga studeren, want dan ga jij later in je leven gewoon veel meer geld verdienen. Betere banen, meer geld. Maar wat blijkt nou in de VS? Dat nogal veel mensen, echt 30-40% weliswaar hoog opgeleid is, maar daarna niet en dat werk komt in de sector, in het werk waar ze voor opgeleid zijn.
Hoeveel zeg je?
30-40%. Een beetje afhankelijk van welke opleiding je gedaan hebt. Natuurlijk variërend van 20 tot bijna 60. Die komen dus niet aan het werk in de opleiding die ze gevolgd hebben. Die komen wel aan werk. En ik heb dat verhaal ook wel eens in Nederland gehoord. Ja, ik heb 1-2 masters en ik heb geen werk. Dus blijkbaar is er toch sprake van een enorme mismatch tussen de vraag naar hoogopgeleide mensen en het aanbod van hoogopgeleide mensen in de VS.
Terwijl we aan handen, aan loodgieters, timmermannen, noem maar op, zware tekorten hebben.
Maar het verhaal in de VS was, en dat is hier in Nederland ook, ga studeren. Want weet je wel, dat was niet wel heel lang zo. Dan is je kostje wel gekocht als je afgestudeerd bent. Dat blijkt dus zwaar tegen te vallen. Niet voor iedereen, maar behoorlijke percentages mensen in de VS, en ik denk ook wel in Nederland, ik weet niet of jij daar cijfers over hebt, die gewoon hoog opgeleid zijn, ergens in, en gewoon niet aan de bak komen in hun werk en andere dingen moeten gaan doen waar ze dan weer niet opgeleid voor zijn en dus ook veel minder verdienen. Dat is ook wel een reden om een beetje narig te worden en niet echt je best te doen. Van, nou, weet je, ik heb dit gedaan, dat gedaan, zus, en ja, niemand wil me hebben. Dan moet ik bij wijze van spreken in de winkel gaan staan of een ander baantje hebben.
Maar tegelijkertijd staat iedereen op zijn achtste benen als de opleiding Slavische Talen, waar 2 mensen aan meedoen in Amsterdam gestopt wordt, omdat het in Leiden ook al is of in Utrecht.
Nou ja, dat is een beetje mijn punt. Hè. Kun je als dus je kunt zeggen, iedereen mag studeren wat hij wil. Hè. Dat is op dit moment het model natuurlijk. Als je iets wil studeren, dan mag het. Sommige plaatsen is het nummers fix, maar dat komt niet vaak. Of moeten we gaan zeggen als samenleving, we hebben het al vaker over gehad met mevrouw Adriaans, die Nederland een bepaalde kant op wil sturen. Dat we gewoon gaan zeggen, nou, als jij deze, noem je 20 opleidingen, dan mag je voor niks studeren. Hè, want wij vinden het belangrijk dat jullie deze opleiding doen, want daar hebben we tekort aan. En een heleboel opleidingen, daar hebben we er te veel van. Dat gaat geld kosten. Hè, dat er gewoon een prijsmechanisme gaat ontstaan tussen opleidingen waarvan de Nederlandse overheid zegt, dat willen we graag. En opleiding waarvan de Nederlandse overheid zegt, dat mag je best doen, maar dan ga je er gewoon zelf voor betalen. Dat is wel strijdig met wat er nu gebeurt natuurlijk. Maar
Roy Becker draait zich om in zijn graf, Kees.
Ja, dat weet ik niet meer.
Maar met een soort sturing vanuit de overheid.
Nou, vanuit de visie van wij denken dat we met dit land deze kant op moeten. En dat jij communicatie wil studeren of god weet wat, ja, dat moet je allemaal zelf weten. Maar dan moet je gewoon voor betalen. In ieder geval waarschijnlijk niet de hele prijs. Dat kun je niet, maar gewoon een fors bedrag. En dan moet je maar zelf uitzoeken. Je mag het doen.
Communicatie is een slecht voorbeeld volgens mij. Want daar is heel veel behoefte aan. Want sommige ministeries hebben zo 100 woordvoerders.
Ja, er is wel veel behoefte aan. Er is wel veel behoefte aan, maar de kwaliteit zou wel beter kunnen. Anyway. Een fijn slot.
Ja, my finest hour.
We hebben nou 35 minuten lopen zeiken en sarren en zeuren. Maar nou hebben we goed nieuws. Van jou.
Zeker, het lichtpuntje van Robert. Ja, Kees, ik zat gisteren veelvuldig in de auto te luisteren naar BNR uiteraard. Wel jammer dat op donderdag onze podcast niet wordt uitgezonden, maar dat terzijde. En ik hoorde op één dag, maar liefst 3 politici van 3 verschillende partijen de pensioenfondsen oproepen om te investeren in de defensieindustrie. Dat was Annemarie Jorritsma, VVD, Kasia Ollongren, D66 en Bert Koenders, PvdA. Alle 3 zijn ze wakker geworden En roepen de pensioenfondsen, die vanuit ESG-beleid de defensieindustrie hebben geweerd, roepen de pensioenfondsen op, zet dat terzijde. Voor de veiligheid van Nederland, van Europa, is het cruciaal. Overigens is het met die veiligheid binnenkort geregeld. Hè. We kunnen allemaal gaan slapen.
Want Mark gaat putjes graven en die gaat er zelf in zitten.
We kunnen weer rustig gaan slapen. Maar oproep aan de pensioenfondsen om in de defensieindustrie te investeren. Wij hebben het daar al eerder over gehad, Kees.
Ja, ik vond het ook heel goed nieuws. Niet vanwege het investeren in wapens die we nodig insturen. Want zoals je weet ben ik een verklaard tegenstander van het sturen van wapens. Maar wat we nou wel, dit kan wel een inleiding zijn voor het einde van ESG-beleggen. Want Robert, ESG-beleggen is deugen, nog meer deugen en nog veel meer deugen. En nou vraagt de Nederlandse regering van jou om gewoon de wapenindustrie te steunen. Dat is niet deugen, hoor. Dat is, want die ESG is ooit begonnen met antiwapens.
Ja, en dus zelfs PvdA's in D66.
Alle deugers komen nou in morele problemen. Want ja, we deugen tot van ons wegen. We staan elke dag voor de spiegel. En dan moeten we wapens gaan kopen waarmee mensen doodgemaakt gaan worden. Dus dit kan wel eens betekenen dat we gaan opnieuw gaan nadenken over dat ESG. En dat de bedrijven steunen die de wereld een betere plaats moeten maken. En niet die bedrijven gaan, dat we nou, dat is de gedachte ESG. Dus hoe gaat dat in het woke hoofd nou gebeuren? De veiligheid versus het deugen.
Ja, veiligheid en rendement. Hè? Want in die defensieindustrie, dat zie je in een aantal...
We hebben het vorige week al gehad over mevrouw Kellerman. Dus niet in olie en gas, ook al is rendement goed. Nee, want dat moeten we niet willen met elkaar. Wij moeten deugen. Dus hoe gaan de deugers om in het verhaal? Dat ze op politieke overwegingen, want de politiek heeft altijd gezegd, jullie moeten deugen, zoveel mogelijk. En nou zegt de politiek,
je hoeft niet meer te deugen. Je moet oorlogsvoeren.
Dus ik denk dat er allerlei pensioenfondsen beginnen namelijk de hoofden knallen uit elkaar. Wat moeten we doen? Hoe moet het verder?
Ja. Nou ja, het is in ieder geval...
Ik vind het ook goed nieuws, maar om een hele andere reden. Ja. Want dat ESG is een gezwel natuurlijk, moeten we vanaf.
Nee, het kan een eerste aanzet zijn om anders denken in de pensioenfondsenwereld voor elkaar te krijgen.
Je bent een pensioenmannetje en vrouwtje, weet je. Wat moet je nou doen? Je bent al jarenlang bezig om te deugen. Nou willen ze dat je oorlog gaat financieren. Die mensen slapen slecht. Maar het is goed nieuws. Ook, ik ben het ook helemaal met je eens.
Zeker, ik vond het een lichtpuntje.
Ik ook, maar om een hele andere reden. Dat kan, hè? Van twee kanten bekijken en allebei blij zijn.
En Mark Rutte gaat het worden, Kees?
Ja, Robert, dan moeten we niet... Ja,
Daar gaan we het volgende week over.
Nee, we krijgen een heel fijn dilemma. Wie wordt dan de nieuwe premier? Ah. Krijgen we een tijdelijke premier? Ja, dat is een fijn onderwerp, want dan kunnen we even over filosoferen. Wie gaat het worden?
Ja, Tilan natuurlijk. De eerste vrouwelijke premier van Nederland.
Interim premier. Ja. We krijgen ook weer een nieuwe minister van Justitie.
Ja.
We hebben toch gewoon vicepremiers? Wat gebeurt daar dan mee?
Ja, dat is Tilan toch?
Nee, maar...
Rob Jetten en Tilan?
Nee, Rob Jetten.
Ja, als enige?
Nee, nog iemand anders, maar niet Dilan Jezielgus.
Wie is er van ChristenUnie?
Het was natuurlijk Kaag. Schouten. Carola Schouten.
Sparta-supporter trouwens.
Ook daar geldt u voor, Robert. Dat Nederlands kabinet is een soort doorgangshuis geworden. Want je bent er eventjes, dan ga je door naar een andere functie. Of je schuift door. In welk bedrijf wat jij kent... In je 30-jarige historie als ondernemer kan het verloop in het management zo groot zijn als in de Nederlandse politiek.
Bewaar dit voor volgende week, Kees. Of ga je naar Singapore? Het kan natuurlijk, hè? Naar de universiteit of zo.
Kuipers, we sluiten even af met het feit dat Nederland gewoon een bananenrepubliek is. That's it.
Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme natuurlijk. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Stuur je eigen vraag in. We vinden het heerlijk om al jullie fanmail te lezen. Toch, Robert?
Zeker. Kan altijd. Haatmail doen we niks mee, dus dat kan je... Je besparen.
Behalve als het over jou gaat, dan begin ik erover.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.